Goedemorgen, geliefde. Fijn om zo weer bij u te mogen komen. En dat de weg daartoe open is. Want de Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En we mogen tot Hem gaan en zo tot de Vader gaan. Wat een opening dat God ons toch gegeven heeft. Ik vraag u om uw Bijbels te openen. Eerst bij Psalm 131. Psalm 131. Een korte psalm, maar het vertelt, we hebben het de laatste keren gehad over het geloof. En het gaat er niet alleen om, ja, weet u daarvan, maar het gaat erom, werkt dat? Werkt uw geloof? Ik heb niet erover, werkt het geloof? Want als we naar God toe gaan in geloof, dan werkt Hij. En dat is het mooie ervan. Vertrouwen we werkelijk op God? En zo, dat is, het is niet de bedoeling eerst vanmorgen om hele lessen te geven, maar gewoon heel eenvoudig vertrouw ik op God. Want daar hangt alles vanaf. En geloof ik wat God zegt. Dus ik ga lezen hier een lied Hamalot van David. O Heere, mijn hart is niet verheven. U ziet, hij roept eerst uit. O Heere. Het is voortdurend die roep naar de Heere toe. O Heere. Nou hoort de Heere je wel. Maar de zaak is, hebben we in de gaten dat we helemaal afhankelijk zijn van de Heere. O Heere, mijn hart is niet verheven en mijn ogen zijn niet hoog. Ook heb ik me niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk. Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder. Zo daar die plaats mogen innemen, net als een kind bij zijn moeder. Een gespeend kind bij de moeder. Mijn ziel is als een gespeend kind in mij. Dus wel heel klein, heel jong, helemaal in het begin. En nu is er enige hoop, maar een hoop, niet zomaar een hoop, het zou kunnen gebeuren, maar een hoop waarover de Bijbel spreekt. En dat is een absolute zekerheid. Wanneer ik de Heere aanroep, dan hoort Hij, dan luistert Hij en Hij zegt: kom tot mij. Dat is zo bijzonder, zo rijk. We gaan wat verder wat onderzoeken vandaag. Het gaat er dus niet om hoeveel u leert daar in uw bovenkamer, dingen die u kunt onthouden, maar of dat u gelooft wat God zegt. Misschien zegt u, ja, natuurlijk. Ja, dat is helemaal niet natuurlijk. Het is geestelijk. En het is de bedoeling dat we een geestelijk leven hebben met de Heer Jezus Christus. Een geestelijk leven door hem met de Vader. En dat geleid is bij en door de Heilige Geest. Israël, hoop op de Heere, van nu aan tot in de eeuwigheid. Dan ga ik even naar een hoofdstuk, zou je kunnen zeggen, van het geloof. En dat is Hebreeën 11. Hebreeën 11. Dan gaan we eerst een paar dingen. Ik wil u zeggen, vooral, want als u dat opent, als u opent Hebreeën 11, dan begint dat met: het geloof nu is een vaste grond. Hier hebben we dus een fundament, een absolute zekerheid. Het is dus niet een kwestie van ja, geloven doen we in de kerk, maar hier moet je het zeker weten. Dat is natuurlijk een uitspraak van de mens die er al lang is, maar. Dat heeft er natuurlijk helemaal niks mee te maken. Dat slaat natuurlijk in wezen nergens op. Het geloof is een vaste grond, dus het is een fundament. Er is er maar één fundament. Dat is de Heer Jezus. Hij is het enige fundament. De Bijbel spreekt er ook over, de Heer Jezus die onderwijst er ook aan dat fundament. En hij is het fundament. Zo, geloof nu is een vaste grond. Zo, het gaat er nu om, ook in deze prediking, maar het gaat er nu om dat u op die vaste grond staat. Niet dat u zomaar weet dat dat er is, maar daarop staan. Dit is het en niets anders. Hier moet ik zijn en niet ergens anders. We kunnen dus kerk en kluis hebben, we kunnen allerlei geloven hebben. Er zijn verschillende, misschien zegt u ja, ik ken hele goede sprekers en ga zo maar door. Daar ben ik allemaal niet mee bezig. Ik wil weten, wat zegt God tot mij? Wat zegt God tot mij? En nu ook voor u, wat zegt God tot u? En is dat de zekerheid van uw leven? Er wordt veel te veel, ik zou haar zeggen, gesjoemeld met wat we noemen het geloof. Dat gaat niet. Hier krijgen we dus iets en daar gaan we dus nu mee verder. We gaan de bewijzen daarvan ook bekijken en zien hoe is het allemaal. En ik zou eventjes een paar vragen willen doen. En geloven, dat wordt meestal geloven in de Heere, geloven in God, wordt meestal eigenlijk als een onmogelijkheid bekeken. Als ik kijk naar de levens die erover spreken, of zouden kunnen spreken. Maar mijn vraag is, hebt u onmogelijkheden in het leven? Want tenslotte is iedereen wel bezig met het een of ander en zegt, ik weet niet wat ik hier moet doen. Onmogelijkheid? In ieder geval, er zijn geen onmogelijkheden bij God. Maar wat gaat u doen? Wat gaat u doen als u een onmogelijkheid hebt voor u? Dan kunt u helemaal in de war raken. Dan kunt u allerlei dingen gaan proberen. En ze de een of de ander merkt u al faalt. En de G is absoluut geen genoeg in. Dus hoe gaan we met die onmogelijkheid om? Kunnen we die werkelijk bij God neerleggen? En ook dat, hoe doen we dat? En hebben we wel zekerheid? Hebben we wel zekerheid van die God? Oké, wat gaat u doen als u niet te drinken hebt? Ja, dan is het wel een hele grote ramp. En vooral als je dan in de midden van allemaal een droge woestijn zit. En je hebt niks te drinken. Niet dat alleen. Maar er is een heleboel mensen om je heen, die hebben het ook niet. En dan kun je zo lekker samen even zeuren. En helemaal de weg kwijtraken. Want de Heer Jezus is de weg en als je die kwijtraakt, dan ga je zeuren. Houd dat maar even in de gaten, check dat maar hoe dat allemaal zit. Nou, dus de volgende vraag is, als u in diezelfde toestand zit en u hebt niks te drinken en u hebt ook nog eens niks te eten, wat gaat u dan doen? Ja, dan wordt het natuurlijk, het zeuren wordt vermenigvuldigd. En tegen wie zeuren we? We eigenlijk altijd, wanneer we ontevreden zijn, zeuren we tegen God. Altijd. Ja, er is niemand anders dat, die er ook maar enige aandacht aan schenkt, liever gezegd. Of die lopen weg, of die zeggen, bekijk het maar. Nog een andere vraag. Wat doet u als u een vijand tegenkomt? En die vijand die wil u ombrengen. Nou, misschien komt u zo zeggen, ja, maar die dingen ben ik nooit... Daar kom ik nooit tegen. De volgende komt u wel tegen. In ieder geval zou u wel tegen kunnen komen. Ben u wel eens uitgelachen? Wat doet u dan? Of u bent alleen. Alleen. Er is niets zo serieus als alleen zijn. Er is niemand om u heen. Er is niemand om u heen die ook... Nou. En... Wat doet u tegen een overmacht? Een overmacht. Ik Ik weet nog dat ik een bericht kreeg, dat ga ik dan even delen. Dat is niet om van te genieten, het is om van te leren. Het heeft in ieder geval mij geholpen, ons geholpen, moet ik zeggen. Op een tijd, toen we ook in Nederland woonden, en er was een zekere toeslag die we kregen. Ineens gingen ze alles omdraaien. Dan moest ik de toeslag terugbetalen. En wat ik ook deed, er was geen tevredenheid aan de andere kant. Ik heb een brief geschreven en ik heb erin geschreven: ik heb alles in de grote hand van God gelegd en u zoekt het maar uit. Dat is natuurlijk een hele rare brief. En ik weet niet wat ze daarmee gedaan hebben, dat heb ik nooit gehoord. Ik heb ook nooit meer iets gehoord, ik heb er nooit meer iets over gehoord. Maar we hebben dat wel samen met de Heer gedaan. En u ziet, er is een overmacht, ook die kan niet tegen de Allerhoogste. God is almachtig, almachtig, alomtegenwoordig en alwijs. Geliefde. Wanneer we dus niet geloven, hebben we wel een God, maar dat is niet de God van de hemel. Dat is niet de Vader van de Heer Jezus Christus. Dat is niet de Verlosser die gekomen is om zondaren zalig te maken. Er zijn zo vaak van die goden die we zelf geschapen hebben. Uit niets komen ze tevoorschijn, alleen ze kunnen je niet helpen. Het zijn allemaal goden van de gedachten en die ons in de war kunnen brengen van allerlei. Hier hebben we de God van de hemel, waar we het over hebben. En als alles schijn tegen u is, vertrouw op God. Hier is het. Nou, ik vind het wel heel. Hij spreekt eerst over in Hebreeën 11, hij spreekt eerst over Abel en dan over Enoch. En die toestand van Abel zullen we niet meemaken. Die toestand van Henoch misschien wel. Maar die was er ineens niet, want die God die nam hem. Die nam hem weg. En zo gebeurt dat soms. Soms lezen we of horen we en er is iemand, ja. En die was, zover als ze wisten, kerngezond. Maar hij was toch ineens weg. Hé, vreemd? Nee, is helemaal niet vreemd. God heeft een tijd voor u en voor mij, dus er zijn geen vreemde dingen. En er is een tijd, of dat u nou 20, 30 of 80 of 100 bent, dat maakt niet uit. God heeft een tijd gezet voor uw ontmoeting met Hem. Bent u daarvoor gereed? Daar kunt u niet voor gereed zijn zonder het geloof. U hebt beslist, u moet leven in dat geloof. Om die ontmoeting met God te hebben. En die ontmoeting, die kan zeer snel komen. Op twee manieren zou ik haar zeggen, snel. Die komt snel, want u had hem niet verwacht. Maar ook nog eens, de tijd gaat snel. Dit is alweer een ander jaar. En het is net of het, ja, ik zou wel zeggen, gisteren was, maar laat ik even zeggen dat het vorig jaar was, dat ik een kleine jongen was. Dus de tijd die gaat zo voorbij. Nou, we gaan hier verder. En dan lees ik vers 6 van Hebreeën 11. Zonder geloof is het onmogelijk. Zie je die woord? Hier is een woord dat onmogelijk is. God te behagen. Zonder geloof. Als u niet gelooft, kunt u God niet behagen. U kunt niet zeggen, nou, ik zal eens goede dingen gaan doen. U kunt niet zeggen, ik zal een ander eens gaan helpen, ik zal eens naar de kerk gaan, maar zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. De mens die heeft er van alles van gemaakt, om, maar zo is het niet. Het is zoals God het zegt. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is degene die hem zoeken. Dan nou gaat het dus van de tijd over dat woordje geloven. Het is een werkwoord. Het houdt u dus bezig. Het is een woord dat actie verwacht. Geloven is dus niet een op nul staan. Nee, geloven is een werkwoord. Dat brengt best heel wat activiteit met zich mee. Vertrouwen op een ander is altijd een moeilijke zaak. Vertrouwen op jezelf, nou, dat helpt al helemaal niet. Dus het wordt werkelijk vertrouwen op iemand die je niet met de ogen kunt aanschouwen. Je kunt er wel van zien. Je kunt kijken in de schepping. Je ziet de zon en de maan en de sterren en zo al. Op dit moment zitten we midden in een dik pak sneeuw. En dan kan er lag, wanneer was het, een vrijdag geloof ik, had het gesneeuwd. En zegt, nou, dan zullen we dat eens wat van wegscheppen. Nou, ik was nog maar net aan de gang geweest. En er kwam een laag bovenop. Maakt niet uit. God, die kan daar een centimeter, maar hij kan er ook een meter neerleggen. En je hoort het geen eens vallen. Dus God heeft alles in zijn hand. Je kunt in hem vertrouwen. Je kunt dus geloven. Hij is God. Nou, hier gaan we verder. Dus zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is degene die hem zoekt. En nu komen we even bij een voorbeeld. Nou, ik denk dat dit wel misschien het uiterste voorbeeld is dat we tegen kunnen komen. Er is nog een ander, maar er zijn er heel wat. Maar er is er eentje die gaat alles te boven. Maar hier is toch een voorbeeld van ons mens zijn. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, dus er was nog niks van bekend, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Er heeft nog geen regen is er gevallen. Er is een dauw, maar er is geen regen. Dus waar zou er water vandaan moeten komen om deze ontzettende grote boot met zo'n zware lading, ook nog eens een onevenwichtige lading, want als je er dieren en mensen in hebt, dan gaat dat toch wel heen en weer. En in ieder geval, als je er even over nadenkt, dan zeg je, ja, maar wie gaat daar aan beginnen? Nou, hier maakt het heel duidelijk in dit zevende vers. En we zullen zo even kijken, want het gaat hier allemaal om dat geloof. En hier komen we dus de uiterste dingen tegen. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Dus de rechtvaardigheid is naar het geloof, lezen we hier. En hij heeft die rechtvaardigheid naar het geloof. Hij heeft bewezen. En dan gaan we even terug. Nemen we even een moment om terug te gaan naar Genesis 6. Want het is gewoon absoluut heel belangrijk dat u deze dingen ziet. Dus in hoofdstuk 6 van Genesis. Ik hoop dat u het eerste deel ook leest. Maar ik ga... ik zit in Exodus, dat helpt niet. Dus in Genesis 6, en dan ziet u wat er aan de hand is. En hier Noach dus, die ziet het verdorven, de verdorven wereld met alles wat erin is, met al de mensen, hoeveel mensen er waren, dat weet ik niet. Maar er waren heel wat mensen in. En hier krijgt hij een opdracht. Dus je leest die eerste deel van hoofdstuk 6. En dan zie je wat er aan de hand is. Vers 5 bijvoorbeeld. De Heere zag dat de boosheid van de mens menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten. Zijns harten te alle dagen alleenlijk boos was. Nou, zegt de Heer Jezus later, daar gaan we nu niet naartoe, maar die zegt wel, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dagen van de komst des mensen. Nou mag u voor uzelf bekijken hoe dicht dat we daarbij zitten, wat hier aan de hand is. Waar is er nog een werkelijke, alleen maar zien op de Heer Jezus Christus? Wie is daar nog mee bezig? Mensen zijn bezig met allerlei dingen behalve met de Heer Jezus. U kunt andere dingen noemen, maar daar gaan we dus nu niet mee verder. Ik kijk nu even naar hier in vers 14 van hoofdstuk 6 van Genesis. En hier is de opdracht van God. Maak u een ark van gopherhout. Met kameren zult gij deze ark maken. En gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. Dus hier krijgt hij de hele opdracht. Ik hoop dat hij die, hoe die moet doen en hoe die moet maken. Als God je een opdracht geeft, dan geeft hij ook de materiaal om mee te werken. Met andere woorden, hij geeft je ook de richtlijnen. En God is dus heel goed om ons de richtlijnen te geven die er nodig zijn in ons leven. Het lijkt wel alsof dat de kerk die bepaald hebben de richtlijnen voor ons leven. Maar dan zien we door de eeuwen heen, zien we ook hoe de mensen overal van afdwalen en toch hun eigen weg weer gaan. Laat ons gaan bij wat God zegt en leven in de volheid van de Heer Jezus Christus. Leven we daar niet in, dan komen we toch wat anders tegen. Ik wil nu hier het laatste vers van hoofdstuk 6 lezen van Genesis. En Noach deed het naar al wat God hem geboden had. Zo deed hij. Maar is het dan niet wonderlijk om te mogen doen alles wat God zegt? Is toch wel heel eenvoudig. Hebt u honger? Hij kan u te eten geven. Hebt u dorst? Hij kan u te drinken. Ik denk even aan Hagar. Hagar was daar in het midden van de woestijn. En ze had geen drinken meer. Ze dacht dat haar zoon zou sterven. Nee, die wordt een groot volk. Ja, maar als hij gestorven is, kan hij geen groot volk meer worden. Nee, dat is allemaal waar. Want zo redeneert de mens. Dus die mens die heeft het allemaal al bekeken. Maar God. God zegt, hier is een wel. Ga maar drinken. Zie, God die laat zien. God die voorziet wat wij nodig hebben. En hij wijst ons de weg. En de Heer Jezus is de weg. Die heeft dus God voorzien. God heeft dus voorzien de weg tot hem. Leven we daarin? Kunnen we daarin leven? Is het mogelijk om daarin te leven? Of moeten we bij elkaar komen om eventjes wat leuke versjes te zingen? En dan krijgt iedereen, die krijgt weer een beetje een shot in die arm en dan gaan we weer verder. Nee. Het leven is geheel in de Heer Jezus Christus. Is het dat niet, dan is het een koude bedoeling en iets dat niet lang meegaat. Ga en kniel bij het kruis. Daar bent u pas echt thuis. Nou, dus hier krijgen we een heel gewone opdracht. Noach deed het naar al wat God hem geboden had. Zo deed hij. Mooi dat we een voorbeeld hebben waar we naar kunnen kijken. Nu gaan we even kijken hoe dat geloof werkt. Dan gaan we naar Lucas. Lucas 8. Lucas 8. En er is een verhaal in Lucas 8 dat we gaan lezen. En u zegt, dat ken ik al lang. Ja. En hebt u het verhaal ingenomen zoals het gegeven wordt? Hebt u ervan genoten dat dit voor u is gegeven? Als u een Bijbel hebt en u doet die open en u komt bij Lucas 8... En u ziet daar het verhaal waar we nu naartoe gaan. En dat wordt gegeven in vers 40. En ik ga dat lezen. En het geschiedde als Jezus wederkeerde dat hem de schare ontving. Want ze waren alle hem verwachtende. Apart, hè? Hier is de mens die verwacht hem. En dan. En ziet, er kwam een man. Wiens naam was Jairus. En hij was een overste der synagogen. En hij viel aan de voeten van Jezus. En bad hem dat hij in zijn huis wilde komen. Want hij had een enige dochter van omtrent 12 jaar. En deze lag op haar sterven. En als ze heen ging, zo verdrongen hem de scharen. En een vrouw die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had en van niemand had kunnen genezen worden, van achteren tot hem komende, raakte de zoom van zijn kleed aan en terstond stelpte de vloed van haar bloed. En Jezus, dit is toch wel zo mooi, zo persoonlijk, zo liefdevol, zo genadig, maar ook zo leerzaam. Jezus zeide, wie is het die mij heeft aangeraakt? Zou je het niet geweten hebben? Ik denk het wel, maar je geeft jezelf aan, zie. En daar wacht hij op. En als zij het alle miszaakten, zeiden Petrus en die met hem waren, meester, de Heer Jezus begrijpt het toch niet, hè, wat die mensen zeggen? Nee, u ziet toch wel, er is een hele menigte rond u heen, die zijn aan het dringen. Dus ja, iemand kan u licht aanraken. Daar gaat het niet om. Iemand heeft me bewust aangeraakt. Ja, die hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Oh, dat zal u best eens gezongen hebben. Maar hebt u de realiteit daarvan ingezien? Dat hier is iemand die is jaren heeft gezeten met een probleem. Een lichamelijk probleem. Er is niemand, letterlijk niemand, die haar kon helpen. En zij zegt, als ik maar hem aan kan raken, al kan ik zijn kleed maar aanraken, lezen we in Marcus, het parallel gedeelte. Als ik zijn kleed maar aan kan raken, dan zal ik genezen worden. Zie, daar is geloof. Er was nog niks, maar hier is geloof. Als ik hem maar aanraak. Nou, hoe is het dan wel niet als hij bij mij wil wonen? Dat wordt helemaal wat. Ja, maar het gaat natuurlijk niet altijd alleen maar over het lichamelijke. Het gaat juist over dat geestelijke leven met hem. Dat hij hier wil wonen, in dat hart van mij. Dat hij daar wil zijn en daar wil. Ah, want de Heer Jezus zegt, ik ben de weg. Hij wil de weg zijn daar. Hij wil die leiding nemen daar. In mijn leven. In uw leven. Heeft de Heer Jezus werkelijk de leiding in uw leven? Hoeft u dan ook niet te vrezen? Is hij degene die u bij de hand neemt? En komt u dan werkelijk als een dom schaapje bij de herder? Of kunt u in uw wijsheid wel denken hoe het zou moeten zijn? Geliefde, er zijn zoveel wijze mensen die het allemaal al weten. En eigenlijk bij en door dat te zeggen, laten ze zien, ik weet er niks van. Ik heb het nog niet begrepen. En zeker ook nog niet gegrepen. O, lieve Heer Jezus, wat een wonder dat u doorgaat met een ieder van ons, totdat er werkelijk dat leven mag zijn, dat geloof, die fundering, dat fundament, die kracht die er is in het leven met u. Niet mijn leven persoonlijk, nee, het is niet mijn leven, Het is uw leven. En u doet wat goed is in uw ogen, niet in de mijne. We hebben gezien, als we door Exodus lezen, hoe dat volk gered werd. Uit Egypte. En geleid werd door een Rode Zee. Terwijl de Egyptenaren daarin omkwamen. We hebben gezien hoe ze te drinken kregen, hoe ze te eten kregen. En wat deden ze daarna? Murmureren, klagen. Steen en been, zouden we zeggen. Verschrikkelijk. Geliefde, de Heer Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. Nou, hier, we lezen verder. En dus, we zijn bij vers 46. Vers 45 zegt ons nog. En zegt gij, wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zeide, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. Hé, dat is wel wat. Je kunt hem dus aanraken, maar niet zonder dat hij het merkt. De vrouw nu ziende dat zij niet verborgen was, kwam bevende en voor hem nedervallende, verklaarde hem voor al het volk. Dus iedereen kon dit zien. En iedereen kan het nu lezen. En iedereen kan het nu weten. Er is niemand op deze hele wijde wereld, al heeft niet iedereen een Bijbel, maar iedereen kan wel weten dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Als daar in het diepste en het duisterste plekje van de wereld, waar nog God niet is, zou u zeggen, dat kan iemand toch weten. Ja, daar schijnt ook de zon en de maan komt ook op, net als hier. En geliefde, dan komt de Heer Jezus en die komt. Maar is het hart open? Want hij ziet wel of het hart open is en of dat het hart gelooft. Want die hele menigte die nu rond de Heer Jezus hier is, gelooft hij? Nee, want zijn eigen discipelen hadden niet eens in de gaten wat de bedoeling hiervan was. We zijn op reis naar die Jairus' dochtertje. En als u hier langs staat te praten, dan gaat hij sterven. En wat ga je dan doen? Zie, de gedachte is dus, u kunt deze vrouw wel tot leven brengen en gezond maken, maar nu hebben we er eentje, die zijn we helemaal kwijt. Zie, die mens die is met zijn eigen weg bezig. En die ziet, niet wat er werkelijk gebeurt. Wanneer de Heer Jezus bij u komt, dan heeft hij een bedoeling. En hij gaat heus wel verder met het verdergaande hier. Nou, dus ze vertelt het allemaal aan de Heer Jezus. Hij wist het al lang. En hij zei tot haar dochter, wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden. Hé, hier gaat het over het geloof. En de Heer Jezus, die weet het. En die zegt, uw geloof heeft u behouden. Even een vraag. Uw geloof, heeft dat u behouden? Misschien zou ik ook nog mogen zeggen, dat heeft het u tot behoudenis gebracht? Is de Heer Jezus tot u gekomen door het geloof in de Zoon van God, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, naar het kruis gegaan is en daar al onze zonden naar de hel gebracht heeft? Dat hij ieder van u en mij zonden daar aan het kruis gedragen heeft. Hoe dat mogelijk is, dat kan ik niet vertellen. Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat het waar is. Ik ben niet met een alwetendheid bezig. Ik ben bezig met een feiten. Feiten zijn dat Jezus gekomen is om zonderen zalig te maken. En om die zalig te maken, heeft hij ze eerst gered. En als u tot hem komt, dan hebt u een volledige redding in ieder deel van uw leven. Geef het over aan hem. Wat een leven. Wat een leven, wat een bijzonder leven. Om te leven voor en met hem. Dat is wel heel bijzonder. We lezen hier verder. Nu. Dus die vrouw, hoe zij terstond genezen was. En zei tot haar dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden. Maar laten we even duidelijk zijn, hier is een actief geloof. De hand die reikte uit naar de Heer Jezus. Zelfs al raak ik maar zijn kleed aan, dan is er kracht om mij te genezen. Nou, u ziet, het was waar. En misschien mag ik het zo uitdrukken. En het werkt. Werkt uw geloof? Heeft u een werkend geloof? Geloven is een werkwoord. Zoveel als hem aangenomen hebben. Hen heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En te zijn. Wat een bijzonderheid, hè? En terwijl hij nog aan het spreken is hier met de vrouw. Dan zegt er eentje en die zegt, ja, maak het de meester niet moeilijk, want de dochter is gestorven. Ja, wat betekent dat nou weer? Wat betekent dat nou? Dat is gewoon helemaal een gelooft u of gelooft u niet? Nou, Jezus dat hoorde antwoordde hem zeggen, vrees niet, geloof alleenlijk en ze zal behouden worden. Hé. Geloof je dat? Ja, ja, je kent het verhaal misschien, maar de zaak is voor deze man, Jairus, gelooft hij dat? En als hij in het huis kwam, liet hij niemand inkomen dan Petrus en Jacobus en Johannes en de vader en de moeder des kinds. En ze schreiden alle en maakten misbaar over hetzelfde. En ze schreit niet, zij is niet gestorven, maar zij slaapt. En hier is het. Ze lachen de Heer uit. Is het niet vaak zo dat de mens misschien niet in het lachen met het gezicht, maar in werkelijkheid toch de Heer uitlachen en zeggen dit is niet mogelijk? Is er iets en zou er iets onmogelijk zijn bij God? God is bezig met het onmogelijke. Als u vanmorgen luistert, dan is hij al bezig met het onmogelijke. Misschien luistert u op een andere tijd. God is al bezig met het onmogelijke. Hij is met u bezig. En hij wil dat u luistert. En als u naar hem gaat luisteren, dan gaat uw leven veranderen. Dan gaat uw leven vernieuwen. Dan gaat uw leven levend worden. Want zoals we geboren zijn in zonde en misdaden, zoals Efeze 2 dat zo duidelijk maakt, dan zijn we verloren. Verloren. Gewoon weg verloren. Zonder hoop in deze wereld. Dan moet u wederom geboren worden. Dat betekent heel eenvoudig dat u gaat geloven in de Heer Jezus. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig, eeuwig leven hebben. Wanneer we hier op aarde geboren worden, hebben we geen eeuwig leven. Ik ben nu oud. Ik heb van de week nog gezegd in een zekere plaats dat ik ben nu een oude jongen. Ik ben nog nooit een man geworden. Een oude jongen. Moet je luisteren. Nu is het een kwestie van, ik weet niet hoeveel tijd God me nog geeft om hier te zijn. Maar dit is toch wel aan het einde van het leven. Wat bedoel je? Aan het einde van het aardse leven. Er komt een keer een einde aan, zeggen we dan. Nou, we zitten hier op het einde. Wanneer je 86, bijna 87, dan zit je toch wel een eindje verder. Ja, je kunt naar de 100 toe gaan, maar dat is niet meer het begin. Dat is bij het einde. Maar dat is niet het einde. Nee. Dat is, want het einde van dit leven is het begin van het leven met de Heer Jezus heel persoonlijk. In zijn nabijheid te leven. Nu leeft hij in mijn nabijheid. Hij leeft bij mij. Hij is daar in de Heilige Geest. Maar straks mag ik bij hem, daar zien we eruit, bij hem zijn. Wat een heerlijkheid, wat een zegen. Nou, deze man, hoewel hij was wel de overste heer van de synagoge, maar u ziet, het geloof, er zat geen werking in. Hij zei, de Heer Jezus zegt, strijd niet, zij is niet gestorven, maar zij slaapt. Wat doen ze? Ze lachen, wetende dat zij gestorven was. Maar als hij ze alle uitgedreven had, greep hij haar hand en riep, zeggende, kind, sta op. Wat toch een woord, hè? Drie woordjes. Kind, sta op. Afgelopen jaar nog, het is alweer 1,5 jaar geleden, dat God tegen ons zei, in ieder geval tegen mij persoonlijk zei. Go, you go back. God die spreekt niet altijd in luide woorden. Soms is het heel zachtjes. Dan moet je goed luisteren. En hij zegt het één keer. Hij zegt het geen twee keer. Hij zegt het één keer. Altijd goed luisteren naar God. Hier, wat zegt hij? Kind, sta op. Heeft hij niet uitgeroepen. Heeft hij daar gewoon gezegd. En dan geest keerde weder en zij is de stond opgestaan. Hij gebood dat men haar te eten geven zou. En de ouders ontzetten zich. Ik dacht dat ze dat juist wilden. Wel, ze wilden alleen maar haar houden zoals ze was. Maar nu heeft ze in een heel nieuw leven. Want zij heeft inderdaad, is ze weg geweest. Hoe dat zit, dat weet ik niet. Dat staat er niet bij. Dus dat gaan we niet toevoegen. Maar wel, nu is ze hier. Is het niet wonderlijk hoe God met ons omgaat. Nou, in Hebreeën 11, wat lazen we daar? Ik wil er even naar terug. Hoe begon dat ook weer? Het geloof nu is, wat is het? Een vaste grond. Dat betekent, er is geen twijfel. Er is een absolute zekerheid. Zegt u, ik ben een gelovige? En leeft u in de zekerheid? Of leeft u in, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik ben er niet zeker van. Ja, dat u het niet weet, dat kan. Maar dat u niet zeker bent, dat kan niet. Want bij de Heer Jezus is alles absoluut zeker. Mijn leven is in zijn hand. Dat is een zekerheid. Wat er gaat gebeuren, dat is in zijn hand. Dat, geliefde, is een zekerheid. Dat ik het niet weet, dat is toch geen onzekerheid? Ik hoef dat blijkbaar niet te weten. Er zijn dingen die ik niet hoef te weten. Daar kan ik hem in vertrouwen. Daar kan ik hem dus in geloven. Wat gaat hij dan doen? Dat weet ik niet. Ik weet niet wat vanmiddag inhoudt. Ik weet niet wat morgen inhoudt. Ik weet niet wat deze week inhoudt. Dat ga ik wel zien. Kunnen allerlei plannen hebben. Dat is mogelijk. Maar dat betekent niet dat God zich aan die plannen hoeft te houden. Uw plannen. Want dan zijn het toch uw plannen. God heeft een plan dat veel en vele malen groter is dan uw plan. Vele malen. Maar als u niet op hem wacht en zegt, Heere, wat wilt u? Ja, dan kan u dat plan helemaal mislopen. Ja, dat heeft geen, niet direct een uitwerking in uw behoudenis. als u werkelijk behouden bent. Maar is het niet zo dat wanneer u behouden bent, dat dat toch een werk van geloof is? Stopt u dan met geloven en zeggen, nu neem ik het weer op? Of is behoudenis werkelijk een voortdurend geloof? Liefde, ik denk dat we een beetje de weg kwijt zijn in het onderwijs van het woord van God. Ja, je hoeft niet altijd te geloven. Ja, je kunt niet. Oh nee, kunt u niet altijd geloven? Ja, sommigen komen zeggen, ik heb een klein geloof. Ja, allemaal mooi en goed, maar wel geloof. Ik weet niet of dat Simpson een klein geloof en een groot geloof had, maar als hij daar tegen die palen staat, die je met een dozer nog niet die weg krijgt, en hij zegt, daar gaan we, dan zeg ik, dat is toch wel een groot geloof. Wel, wij gaan niet geloof meten met onze maatstokken. U hebt geloof in de Heer Jezus Christus. En Hij is de schepper van hemel en aarde. En gelooft u dat? Dan Hij is bij machten. Zie, Hij is almachtig. En als Hij niet almachtig is, heeft Hij niet al mijn zonden weggehaald. En als Hij niet al mijn zonden weggehaald heeft, dan ben ik absoluut verloren. Hier is een absolute zekerheid in de Heer Jezus Christus. Hij is almachtig. Hij loopt rond daar op de aarde toen Hij mens geworden was. En Hij raakte de doden aan. Hij hoefde geen eens de doden aan te raken. Hij kon zo roepen. Wat riep hij? Lazarus, kom uit. Macht over dood en leven. Wat doet hij hier met een klein meisje? Hij pakt ze bij de hand en richt ze op. Hij hoeft het niet te doen zoals u het misschien zou voorschrijven. Maar hij doet het zoals hij denkt dat goed is. En zo wil hij uw leven leiden. Zoals hij denkt dat het goed is. Hij wil zo gemeenschap met u en mij hebben. Zoals hij denkt dat het goed is. Zodat het leven is. Want zo gauw als wij iets hebben, dan willen we ineens weer een hele soesa maken en iedereen vertellen hoe het moet. Oh, nou. Schaapjes zijn nog steeds dom. Wij alle als schapen hebben gedwaald. We zijn allemaal onze eigen weg gegaan. En dat is een absolute dwaalweg. Wat kunnen we doen? De Heer Jezus volgen, de herder volgen. Ik ben zo dankbaar voor die herder die zichzelf gegeven heeft voor mij. En dat hij zo dit domme schaapje zo kan leiden. Eén stap tegelijk. Niet meer. Dat is te veel. Hij weet precies hoeveel. Hij weet precies wanneer. Hij weet precies waar. Hij weet precies hoe. Geliefde, er is niets dat er ontbreekt bij de Heer Jezus Christus, onze geliefde Heer en Heiland. Ik roep u op deze morgen om te knielen waar u ook bent. En te zeggen, neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Zodat de Heer Jezus verheerlijk mag worden. Zodat de Vader verheerlijk mag worden in de Zoon. Zodat de Heilige Geest dat werk doet. Dat hen verheerlijkt. O, dat ge deze dingen moogt zien. Alles overgegeven aan Hem. Wat een Heer. Wat een heerlijkheid. Hoe is het mogelijk? Geloof alleen. Geloof alleen. Laat al uw gedachten achter en zeg, neem mijn leven. En daar is het. Geloof alleen. Vader, we danken u dat u het zo eenvoudig gemaakt hebt. door uw zoon te geven, door de Heer Jezus Christus te geven, door hem te laten komen en naar het kruis te laten gaan. Maar wij danken u, hij is opgestaan, hij heeft de dood overwonnen. En in dat heeft hij mijn leven overwonnen. Dank u, dank u, dank u, dat ik nu zijn leven mag hebben. Vader, zo bidden we dat gij ook deze morgen, deze dag, dat we zo deze dienst ook mogen uitzenden. Heer, dat velen nog mogen horen. De bevrijding door de Heer Jezus. Door geloof alleen. Geloof alleen. Alleen hij is bij machten. Wij zeggen u dank. In Jezus' naam. Amen.